Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Goedemorgen, beste luisteraars. Opnieuw van harte welkom bij Elke dag telt. Vandaag gaan we het hebben over tips van Ignatius van Loyola om rustig te blijven achter het stuur. Dat stond eigenlijk op het programma voor de uitzending van gisteren, maar toen was onze Elke dag telt reeds goed gevuld. Ook gaan we het vandaag hebben over een gezin dat zalig verklaard is. De zaligverklaring van de familie Ulma heeft eergisteren, zondag 10 september plaatsgevonden in Markowa in Polen. En het is toch wel een bijzonder levensverhaal van dit gezin met 7 kinderen, waarvan de jongste nog in de baarmoeder was op het moment van hun martelaarschap. En Paus Franciscus zegt ons dat hun voorbeeld ons leert dat heiligheid en heldendaden bereikt worden door trouw in de kleine dagelijkse dingen. Dat is voor later tijdens deze uitzending. Ook gaat collega Joris in gesprek met Dom Johannes. Zijn echte naam Kevin de Kubber is en hij is 32 jaar geleden geboren en heeft onlangs zijn eeuwige gelofte afgelegd. Het is trouwens de eerste eeuwige gelofte sinds 17 jaar in de abdij van Afflichem. En we zullen luisteren naar zijn getuigenis. Maar eerst wat muziek. Welkom, beste luisteraars. Bij Elke dag telt, goedemorgen.
Het licht breekt al door, de wereld staat op. Voorbij is de donkere nacht. Het begint hier, er is leven volop. Heer, zegen deze dag. Hoe het ook gaat en wat er zal zijn, niets gaat boven uw macht. Ik leg in uw handen mijn vreugde, mijn pijn. Heer, zegen deze dag. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag. Heer, zegen deze dag. Mijn besluit, Heer, zegen deze dag. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer, zegen deze dag. In uw licht wil ik leven. U hebt mij zoveel te geven. Ik open mijn handen om te ontvangen uw allerrijkste zegen op al mijn wegen. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer, zegen deze dag.
En dat was Lars Gerven met Zegen deze dag. Zoals reeds vorige week in Elke Dag Telt beloofd, beste luisteraars, gaan we het hebben over wat Sint Ignatius van Loyola ons kan leren over autorijden. We kunnen leren om veiliger en aandachtiger te rijden dankzij de lessen van een man die 400 jaar geleden leefde voordat auto's werden uitgevonden. Enige tijd geleden volgde een journalist van de website Aletea een online cursus over wat Sint Ignatius het onderscheiden van geesten noemt. Het was een serie video's in het Pools over Ignatiaanse spiritualiteit en meditatie. En in de loop van die 3 weken leerde hij over het Ignatiaanse gewetensonderzoek. Dat is een dagelijks gebed waarbij je 15 minuten besteedt aan het onderzoeken van je hart, gevoelens, verlangens en, het belangrijkste in deze context, de bewegingen van onze ziel. Deze bewegingen, wel, dat zijn de gedachten die in ons opkomen voordat we een handeling ondernemen. Het Ignatiaanse gewetensonderzoek richt onze aandacht niet zozeer op de handeling zelf, maar op de gedachten, de impuls, de beroering die ertoe leidde en de geest erachter. Jezus zelf zegt, wat van binnenuit, uit het menselijk hart, komen de kwade bedoelingen. Ontucht, diefstal, moord en zo verder. Dat staat in Marcus hoofdstuk 7, vers 21. Het hart, in de Bijbelse betekenis van het woord, betekent het centrum van de menselijke besluitvorming, waar gedachten worden geformuleerd. Ja, en hoe vooruitzicht dat tot autorijden? Wel, op veel plaatsen gaat er bijna geen dag voorbij zonder nieuws over een auto-ongeluk met ernstige letsel of erger. Agressie, overdreven snelheid en rijden onder invloed zijn slechts enkele van de factoren die deze trieste en vermijdbare incidenten veroorzaken. Iedereen die auto rijdt, weet ook dat er vaak andere gevaren en obstakels op de weg zijn. Hoewel deze gebeurtenissen niet altijd dramatisch zijn, veroorzaken ze vaak een stormloop van emoties die moeilijk onder controle te houden zijn. Iemand snijdt ons af, een auto maakt een illegale U-bocht op een kruispunt, een motorrijder die de regels niet respecteert creëert een gevaarlijke situatie enzovoort. En hoe reageren de bestuurders? Wel, met oplopende woede, vloeken soms, obscene gebaren, hard toeteren of in extreme gevallen met gewelddadige agressie. En dergelijke reacties kunnen leiden tot een vicieuze cirkel onder bestuurders, omdat agressie agressie voortbrengt. En dergelijk gedrag begint echter wanneer we mensen in onze gedachten een etiket opplakken. Volgens Julita Malesueska. Zij is een transportpsycholoog bij de regionale Centrum voor Arbeidsgeneeskunde in Białystok, Polen. En ze vertelt, dit kunnen zogenaamde gedachtenlabels zijn, zoals stomme chauffeur, wat een idioot of hoe kan hij eigenlijk rijden? En Julita Malesueska merkt ook op dat mannen vatbaarder lijken voor agressief gedrag dan vrouwen. Dit geldt vooral voor jongere mannen, die soms een beetje overmoedig kunnen zijn. En hoe kunnen we dan eigenlijk veilig blijven op de weg? Wel, als agressie op de weg begint met een gedachte, een beweging van de ziel, hoe kan ik daar dan mee omgaan? De eerste nuttige stap die de heilige Ignatius ons zelf leert, is om deze bewegingen, de gedachten die ons achter het stuur vergezellen, te leren herkennen. Malesueska noemt dit ook: zodra we achter het stuur kruipen, hebben we het potentieel om geagiteerd te raken door files of andere bestuurders. En als we ons hiervan bewust zijn, dan is dat al een positieve stap. Dat is de eerste stap om het probleem op aan te pakken. En het is belangrijk om de mogelijke gevolgen van agressief gedrag te kunnen herkennen. Bij het uitleggen van onderscheidingsvermogen en hoe je goede keuzes maakt, moedigt de heilige Ignatius mensen aan om zich de gevolgen van hun eigen daden voor te stellen. Als ik achter het stuur zit, kan het moeilijk zijn om me voor te stellen wat er zou kunnen gebeuren als ik me agressief gedraag tegenover een andere bestuurder. Maar het kan heel nuttig zijn om over deze soort acties na te denken. Uiteindelijk is het ook belangrijk om begrip te hebben voor anderen. De andere bestuurders die ik op de weg tegenkom zijn geen poppen, maar mensen. Ze hebben hun eigen verhalen en problemen. Misschien hebben ze haast om ergens te komen. Misschien zijn ze moe of hebben ze een hele slechte dag. Over het algemeen zijn de gedragingen die ons onderweg vaak irriteren niet het gevolg van kwaad opzet, maar van eenvoudige menselijke fouten. En misschien is het goed om daarom rust te krijgen. En dat is hetgeen dat Ignatius ons leert. En misschien de volgende keer dat iemand je afsnijdt terwijl je aan het rijden bent, let dan, in plaats van hem in gedachten uit te schelden, op de boosheid en woede die zich snel in je opbouwen. Als je een paar keer ademhaalt en kalmeert, kun je misschien in je hart vinden om hem of haar te zegenen. Dat zou inderdaad een goede Ignatiaanse keuze zijn voor wat dieper, beter en welgevalliger voor God is.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En het is ondertussen 7:55 geworden, beste luisteraars van Radio Maria, op deze dinsdag 12 september. Vandaag gaat het trouwens een beetje minder warm zijn. Ik zelf persoonlijk ben daar wel heel dankbaar voor. We kunnen temperaturen verwachten rond de 24 graden. Dat lijkt me toch een beetje meer draagbaar dan 32 graden. We gaan verder met Elke Dag Telt. Een nieuwe monnik bij de abdij van Afflighem. 32 jaar oud, nog zeer jong dus. En wij kennen Dom Johannes reeds. U heeft hem al kunnen horen hier op Radio Maria wanneer hij reclame maakte voor het aanbiddingsavond te Afflighem op vrijdagavond. Het gaat nu niet gelijk over de aanbiddingsavonden. Ik ben ervan overtuigd dat Dom Johannes ze toch zal vernoemen tijdens dit interview, al willen we die graag zeker zelf ook nog in de kijker plaatsen hoor. U bent er altijd van harte welkom. Maar vandaag gaat het over het feit dat Dom Johannes op 2 september zijn eeuwige gelofte heeft afgelegd. En ik stel voor dat we luisteren naar een gesprek die collega Joris met hem heeft gehad over deze bijzondere dag in zijn leven.
En beste luisteraars van Radio Maria, we zullen nu in gesprek kunnen gaan met Dom Johannes Maria de Kubber, die op 2 september in de abdij van Afflighem zijn eeuwige professie heeft afgelegd. Misschien is het goed, Dom Johannes, om uzelf eens eerst even voor te stellen.
Voilà, mijn naam, Dom Johannes Maria de Kubber, zoals je het zo mooi volledig uitspreekt, is dus mijn kloosternaam. En ik woon in de abdij Afflighem, nu al 5 jaar. En ik heb daarvoor hier als student gestudeerd. Ik ben 32 jaar ondertussen. En na het afstuderen van mijn studie economie ben ik naar het seminarie gegaan. Johannes 23 in Leuven, als seminarist voor het bisdom Gent. Maar nu dus, gelukkig, plechtig geprofest als monnik van de abdij in Afflighem.
U vertelde al dat u daar al 5 jaar bent ondertussen. Kan u iets vertellen over hoe dat u er eigenlijk toe bent gekomen om in te treden bij de Benedictijnen in Afflighem?
Ja, voilà. Dus het studeren hier in de abdij was eigenlijk wel de grootste aanzet daartoe. Want daarvoor had ik geen flauw idee wat het kloosterleven eigenlijk juist allemaal omvatte. En door zeg maar, die ervaring als student hier te kunnen opdoen, heb ik het dus van binnenuit meegemaakt. En dat heeft eigenlijk mij een nieuwe wereld doen opengaan. En ik had ook al in mijn studies waren een beetje in het slop. En zeg maar, die gemeenschap hier, die heeft mij eigenlijk opgenomen, terwijl ik mij heel sterk uitgesloten voelde. En dat is een ervaring eigenlijk die mijn leven veranderd heeft, waar ik mee op weg ben gegaan. Zoals ik al zei, ik ben eerst naar het seminarie gegaan, na het afstuderen. Daar heb ik allemaal kansen gekregen om te groeien en om dus ook deze keuze ook te laten beproeven. En ik durf nu wel zeggen, op mijn 32e levensjaar, dat ik werkelijk ook wel zeker ben van deze keuze.
En was er dan iets bijzonder dat u aantrok in de spiritualiteit van die Benedictijnen?
Wel, heel bijzonder heb ik al een lange liefde zeg maar, voor de kerk en voor de liturgie ook, die zeg maar, gegroeid is. En de Benedictijnen, ja, die zijn daar eigenlijk bijna gespecialiseerd in, durf ik heel nederig zeggen, omdat we heel hard houden van deze liturgie. Ook het Gregoriaans en vormen zeg maar, die even oud zijn, die doorheen de geschiedenis gegroeid zijn, daar houden wij sterk aan vast ook, om die toch in ere te houden, om die steeds te verdiepen en aan de mensen kennis te mee laten maken. En dat is iets wel dat dan eigenlijk mijn liefde voor Afflighem ook bevestigd heeft, dat dit wel een plaats is waar ik ook wel mijn ei kan leggen.
En ik vroeg mij dan af, bent u dan opgegroeid in een gelovig gezin? Was geloof iets wat u van kindsbeen aan hebt meegekregen? Of eerder iets wat op latere leeftijd is gekomen?
Wel, beide eigenlijk. Dus ik denk dat ik een gewone jonge man was. Dus die eigenlijk in deze tijd, zeg maar, in de samenleving tussen allemaal vrienden en familieleden die allemaal zoekend zijn. Aangezien dat de samenleving dus werkelijk ook niet algemeen meer gelooft. Maar ik heb een groot voorbeeld gehad van mijn grootouders. Dus ik heb het geluk gehad eigenlijk dat zij mij eigenlijk leren de rozenkrans. Zij hebben mij de rozenkrans leren bidden. Zij hebben mij meegenomen naar de zondagse eucharistieviering of naar gebedsgroepen. En dat heeft tijdens mijn jeugdjaren wel degelijk een stempel nagelaten. Maar de effectieve keuze om zelf met het geloof aan de slag te gaan, dat is iets wel van latere leeftijd. En de ontmoeting met de abdij is dan eigenlijk daar wel de grote keerpunt eigenlijk wel in geweest.
En dan de afgelopen 5 jaar zijn dan eigenlijk afgerond op 2 september dan, met uw plechtige professie. Hoe hebt u die dag beleefd?
De dag zelf was helemaal een en al overweldiging. Dus ik werd echt in beslag genomen door emoties enerzijds, maar ook door heel veel steun. Dus aanwezigheid van vrienden, van familie, van medebroeders, soms uit het buitenland. En dat heeft mij eigenlijk dus overweldigd. In de voorbereiding ervan, op de dag zelf, maar ook dan zeg maar in het, alles wat daarna komt, tot de interviews toe nu, nog altijd, ben ik overweldigd en is allemaal moeilijk om te vatten, want ik ben maar een gewone kleine jongen uit een heel klein dorp, en toch, voilà, geeft God mij de kracht om dit aan te durven en ook ja te zeggen op die roeping. Ik voel mij daarin heel klein, heel nederig. Ik probeer daar toch nederig in te zijn. En dan effectief ook, nu wat de toekomst brengt, met een gelovig hart tegemoet te zien.
En voor de mensen die misschien een plechtige professie nog niet hebben meegemaakt of niet zo goed kennen, kan u ons iets meer toelichten over de liturgie, over hoe dat er juist allemaal aan toe gaat?
Ja, ik ga proberen kort te zijn, want het was een mooie viering, maar ze heeft wel ook de nodige tijd in beslag genomen. En als ik het kort samenvat, die ritus is heel eeuwenoud. En bepaalde elementen komen echt voort uit wat Sint Benedictus voorschreef aan zijn leerlingen, zijn zonen vanuit zijn tijd. We spreken dan de 6e eeuw. En dus die ritus omvat dus voornamelijk eigenlijk een soort van geloften afleggen. Dus ik heb de gelofte van stabiliteit, wat wil zeggen dat ik mij verbind aan het klooster van Afvliegen. Ik heb de gelofte van gehoorzaamheid, dus waar ik aan de abt en de medebroeders ook werkelijk ook beloof dat we naar elkaar zullen luisteren. Dus het is ook een wederzijds engagement steeds. En de gelofte van de monastieke levenswandel omvat de armoede, omvat de zuiverheid, omvat eigenlijk alles wat bij het monastieke leven hoort, het gebedsleven en er zijn heel 3 specifieke geloften. Als ik die heb afgelegd, dan nodigt de abt mij uit om mijn oorkonde voor te lezen. Ook dat is een eeuwenoude formule die vastgelegd is, maar die ik met mijn eigen handschrift heb neergeschreven, die ik ook onderteken. En op dat moment zal ik ook uitzingen, biddend, dat God mij zou aannemen en volgens zijn woord eigenlijk mij tot leven zal roepen. En daarin is het smeken met ook dat hij ons niet teleurstelt. Heel prachtig. Ook een psalmgebed trouwens. En hij, op de gemeenschap zeg maar, bevestigt dat door daar telkens op te antwoorden. Dus de liturgie bestaat telkens eigenlijk uit een wederzijds engagement tussen enerzijds mijn verlangen en het antwoord van de gemeenschap. Daarna ga ik plat op de grond liggen, een beetje vergelijkbaar met een priesterwijding of ook de bisschop. Heeft zich ter aarde geworpen. Ik heb dat ook gedaan. En op dat moment worden alle heiligen aangeroepen. Iedereen bidt dus eigenlijk terwijl ik stil op de grond lig. En als kers op de taart, durf ik dan zeggen, heb ik ook het monnikskleed ontvangen, de kovel, zeggen wij. Een soort van gebedsmantel met lange mouwen. En als ik dat dan ontvang, dan ben ik gelijk aan mijn medebroeders. We dragen dezelfde kleren in het gebed. En dan ben ik een plechtig geprofeste monnik. Dus wil zeggen, heb ik de geloften, de 3 geloften die ik daar juist opgenoemd heb ik die tot mijn eigen levensvorm aangenomen.
I give my heart, I give my life, I give my all to you.
how many times must he call my name? And show to me that he is God. And as a servant, he calls to me. You must serve too.
In de liturgie zit er ook een stuk van eigenlijk sterven aan jezelf om opnieuw op te staan. Dat hebt u ook daarnet voor een deel ook vernoemd. Zou je iets meer kunnen vertellen over de naam Dom Johannes Maria?
Wel ja, sterven aan mezelf, dus ook een soort van overgave, zeg maar. Hè? Dus je geeft jezelf, zoals je zei, je goede kanten, je minder goede kanten. Je geeft dat gewoon over aan God en hij kan er iets ten goede van maken. En de naam Johannes toont voor mij ook, voilà, Jezus, zeg maar, die Johannes als zijn geliefde leerling ziet. En ik voel mij daar werkelijk ook toe geroepen om zo dicht mogelijk bij Jezus te kunnen zijn. En daardoor eigenlijk ook mezelf aan hem te geven. Dat doe ik voornamelijk ook in bepaalde liefde voor de aanbidding. Om effectief gewoon tijd bij het tabernakel door te brengen. Dat doe ik even goed gewoon om voilà, zoals Benedictus voorschrijft, de gasten te ontvangen als Christus zelf. Dus om proberen eigenlijk dus mijzelf te geven door Christus, door mijzelf dichter bij Christus te brengen en Christus dichter bij de mensen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar doordat ik die naam draag, word ik daar elke keer aan herinnerd. Van ja, als je de apostel Johannes werkelijk, zoals hij de liefde ook in zijn evangelie en in de brieven van Johannes heel duidelijk uitdrukt, dan probeer ik die naam ook werkelijk ook waar te maken.
U sprak daarnet ook al over de aanbidding, die wel heel kenmerkend ook is voor Afligem. In aanloop naar uw plechtige professie waren er 40 uur van aanbidding. Hoe zijn die door de mensen beleefd geweest?
Eerst en vooral ja, was er een groot vraagteken. Het was 5 jaar geleden dat we zo'n initiatief genomen hadden van 40 uur aanbidding. En voilà, we hebben de hele moeilijke tijd van de pandemie achter de rug. Dan was de vraag van, ja, is daar nog genoeg aandacht voor? Is daar genoeg mensen voor om dat eigenlijk te... En ik had daar vertrouwen in. Ik had vertrouwen enerzijds ja, dat wel goed zou komen, maar ook effectief dat de mensen daar wel degelijk nog aandacht voor zouden hebben. En de mensen hebben dat beleefd op een heel intense manier. De 40 uren waren snel gevuld, durf ik zeggen. Zonder veel zoektocht. Heel spontaan hebben mensen zich aangeboden. Soms voor meerdere uren. Soms voor eerder een klein stukje. En dan hebben ze samengewerkt. Wat dus dan eigenlijk toont dat er een hele dynamiek ontstaat rond dat aanbiddingsgebed. Allemaal gericht op Jezus Christus zelf. Dus, en dat toont dus eigenlijk dat de mensen heel intens meeleven, niet alleen met wat de abdij voorstaat, maar ook effectief wat de liefde tot Christus kan uitdrukken in gewoon stilte, niets doen. En dat is enerzijds mensen die het bidden in aanbidding kennen, maar ook mensen die het helemaal niet kennen hebben het ontdekt en die kwamen dan bij mij met de vraag, wat moet ik doen? En dan heb ik gewoon geantwoord, niets. Je moet niets doen. Ga daar gewoon zitten en leg alles af, al je zorgen, alles waar je dankbaar voor bent, leg dat maar gewoon af aan het altaar. Maar jij zelf moet niks doen. God doet de rest.
Want voor de mensen die eventueel in de buurt van Afligem zouden wonen, ook elke vrijdag is er daar nog steeds aanbidding.
Dat klopt. En ook mensen die van verder komen zijn welkom. Want onze abdij heeft een gastenverblijf, wij hebben kamers. We hebben een grote parking. Er is altijd mogelijkheid om in de abdij aanbidding aan deel te nemen. En zoals u zegt, Joris, elke week op vrijdag komen we al 35 jaar samen om uren aan een stuk stil bij Jezus Christus te vertoeven. En heel bijzonder, 's avonds sluiten we dan telkens af. Dat is altijd rond de dagsluiting, dus om 8:30 sluiten de monniken de dag af. En vanaf 9:00 komt er een priester uit de buurt voor het plechtig lof, zoals dat dan heet. Maar ook voor een biechtgelegenheid aan te bieden. En elke week hebben wij een mooie groep die trouw op post is om samen te bidden. En voilà, die 40 uur is daar dan een verlengde van geweest. Maar vanaf nu vrijdag is iedereen weer welkom om die traditie verder te zetten en hopelijk voor nog 35 jaar en langer.
I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve.
En als laatste vraag, misschien nog leuk om af te sluiten. Maria zit ook in uw naam. Dus vandaar misschien nog even doorgaan op de band die u hebt met Maria. Wie dat juist is voor u en hoe dat u kijkt naar de figuur van Maria.
Ja, doordat ik haar in mijn naam heb opgenomen, samen met dan de heilige Johannes de Evangelist, toont dat voor mij aan dat ze mijn moeder is. Jezus zelf aan het kruis geeft Maria als moeder aan Johannes. En ze zegt ook tegen zijn moeder, tegen Maria, van hier, zie daar uw zoon. Dus voor mij is dat heel specifiek in mijn naam vervat. Dus dat ik Maria als moeder aanneem in mijn kloosterleven. En zij is daardoor niet alleen op het moment van de gelofte mijn moeder geworden. Ik voel dat ze al heel mijn leven met mij op pad gegaan is. Ik kom uit Sint Maria Oudenhoven. Dat is een heel klein dorp, maar waar Maria heel aanwezig is. Ik ben een paar keer op bedevaart geweest met mijn grootouders, broer dus, maar ook Medjugorje is heel bepalend geweest, waar ik dus kennis gemaakt heb met onze lieve vrouw van de vrede. De ontmoeting in Afrigem, waar ook een mirakel gebeurd is met de heilige Bernardus, dus waar Bernardus het beeld in de abdij in de 12e eeuw groette en het beeld hem antwoordde, dus met een eenvoudige groet, als antwoord op zijn wees gegroet Maria. En het beeld hier wordt dan ook aanroepen als onze lieve vrouw van de vrede. En dus voor mij is dat een heel kernachtige bevestiging geweest dat Maria met mij op weg was. Dat ze ook luisterde naar mijn verlangens. Dat ze ook effectief mijn problemen zag en dat ze zich daarover ontfermd heeft. En ik kan haar alleen maar dankbaar zijn door haar werkelijk ook tot voorbeeld te nemen in alles wat ze doet, in alles waar ze Jezus in volgt. En ik kan alleen maar ook voor andere mensen haar hulp aanroepen door haar voorbeeld te volgen.
Dan dank ik u van harte voor deze mooie getuigenis. Want het was voor jullie gemeenschap al, denk ik, 20 jaar geleden dat er een nieuwe monnik is bijgekomen. Dus waarschijnlijk ook wel voor de hele kloostergemeenschap een vreugdevolle dag.
Dat geloof ik. We waren met de hele wereldkerk verbonden. Dat heeft zich ook uitgedrukt in de liturgie zelf. En dat sterkt dus niet alleen ons Vlaanderen, maar evengoed de hele wereld, dus dat er echt nog hoop is. En als er jonge mensen zijn die twijfelen of die roeping ervaren, wel laat dit dan effectief een dag van hoop zijn. Dat het in deze tijd niet alleen kan, maar ook effectief heel mooi kan zijn. Want we hebben echt nood aan jongeren die ja zeggen op een roeping, die het aandurven. En ik heb zelf nu het geluk dat ik die kracht heb ontvangen. En ik hoop werkelijk dat God door zoveel en ook door de radio zoveel jongeren bereikt. En ik kan er alleen maar mijn leven voor geven en ook voor bidden.
Dank u wel ook voor uw gebed. En ik denk dat ook vele luisteraars hun gebed voor u zullen verzekeren. En dan wens ik u nog heel veel succes en heel veel moed voor de weg die nu voor u ligt. En we zullen daar zeker als Radio Maria ook voor blijven bidden.
Dank u wel. En mag ik ook alle luisteraars, maar vooral ook de jongeren uitnodigen voor de jongerenaanbidding hier in Afrigem. We hebben er al vaak reclame voor gemaakt. Maar 13 oktober, dus eigenlijk niet zo ver meer, op het feest van Onze Lieve Vrouw opnieuw. Op die vrijdagavond nodigen we op onze aanbidding alle jongeren uit om ook nadien tussen 8 en 10 aanbidding te houden en nadien elkaar te ontmoeten hier in de abdij. Ik kan alleen maar alle jongeren uitnodigen om onze abdij op te zoeken en mee te genieten van ons gebed.
With the death
of my own desires. I'll rise with you.
And I will choose love.
I choose to serve. I give my heart.
And I give my life.
I give my life. I give my all to you.
I give.
Een hele mooie getuigenis van Dom Johannes Maria. En beste luisteraars, we gaan het zo dadelijk hebben over het zalig verklaard gezin uit Polen, die dit weekend, zondag 10 september, zijn zalig verklaard. De ouders zijn hun 7 kinderen, waarvan de jongste nog niet geboren was. Dat is voor zo dadelijk.
Your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strange.
Van keer je ogen, richt je ogen naar de Heer. Een versie van Hillsong Worship. Eergisteren, zondag 10 september, werd het gezin Ulma zalig verklaard in Polen. En graag gaan we daar eventjes bij stilstaan. Na het Angelusgebed, zondag, zei Paus Franciscus het volgende. Vandaag werden in Markowa, Polen, de martelaren Jozef en Victoria Ulma met hun 7 kinderen zalig verklaard. Een heel gezin dat op 24 maart 1944 door de nazi's werd uitgeroeid omdat ze onderdak hadden geboden aan enkele vervolgde Joden. Zij verzetten zich met evangelische liefde tegen de haat en het geweld die die tijd kenmerkten. Mogen deze Poolse familie, die een lichtstraal vertegenwoordigt in de duisternis van de Tweede Wereldoorlog, voor ons allen een voorbeeld zijn om na te volgen in de ijver voor goedheid en dienstbaarheid aan mensen in nood. En ze zijn dus, beste luisteraars, in Polen op zondag 10 september zalig verklaard. Kardinaal Marcelo Semerao, prefect van het Dicasterium voor de Heiligverklaringen, die de zaligverklaring mis leidde in Markowa. En die werd gecelebreerd door in totaal 7 kardinalen en 1000 priesters en meer dan 32.000 gelovigen. De zaligverklaarde familieleden zijn Jozef en Victoria Ulma en hun kinderen, ik ga proberen de namen allemaal juist uit te spreken, Stanislawa, Barbara, Vladislav, Franciszek, Antoni, Maria en dan een naamloos kind dat geboren werd op het moment van Victoria's martelaarschap. En in zijn homilie tijdens de mis zei kardinaal Semeraro dat het ouderlijk huis van de Ulma's een herberg werd waar de verachte, verstotenen en de doden werden opgevangen en verzorgd. Hij zei dat Jozef en Victoria een heiligheid leefden die niet alleen echtelijk was, maar volledig was ingebed in heel hun familie. En kardinaal Semeraro bevestigde ook de mooie getuigenis van het martelaarschap van dat kindje dat nog in de baarmoeder was, van dat naamloze kind. Hij zei het volgende. Zonder ooit een woord te hebben gesproken, roept de kleine gezegende vandaag de moderne wereld toe om het leven te verwelkomen, lief te hebben en te beschermen. Vooral dat van de weerloze en gemarginaliseerde vanaf het moment van conceptie tot de natuurlijke dood. Hij zei dat de onschuldige stem van het kind het geweten wakker wil schudden van een samenleving waar abortus, euthanasie en minachting voor het leven, dat als een last en niet als een geschenk wordt gezien, weligt tieren. De familie Ulma, zei de kardinaal, moedigt ons aan om te reageren op die wegwerpcultuur die paus Franciscus aan de kaak stelt. En ja, beste luisteraars, u heeft het misschien al gehoord hier op Radio Maria, want in een uitzending van De Rots in de Branding heeft Jos de Kok wat meer verteld over dat gezin, maar we gaan even kort samenvatten wat er eigenlijk is gebeurd met dit gezin van 9. Wel, Jozef en Victoria Ulma werden samen met al hun 7 kinderen vermoord omdat ze Joden verborgen hielden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitse politie drong het huis van Jozef en Victoria Ulma binnen bij het aanbreken van de dag op 24 maart 1944. Even later werden er verschillende schoten gelost. Als eerste werden alle 8 Joden gedood die onderdak hadden gekregen bij de familie Ulma. Daarna doodden de Duitsers de 44-jarige Jozef en de 32-jarige Victoria, die zwanger was. En zoals een van de getuigen van het bloedbad zich herinnerde, verschrikkelijk geschreeuw en geweeklaag waren te horen op het moment van de executie. De kinderen riepen naar hun ouders, die al vermoord waren. Dit was een hartverscheurend gezicht. En een paar minuten later gaf de commandant van het peloton, luitenant Eilert Dieken, het bevel om ook de kinderen dood te schieten, zodat de gemeenschap geen problemen zou hebben. Het bevel werd uitgevoerd en alle kinderen werden ter plekke gedood. De kinderen waren 8 jaar, 6 jaar, 5 jaar, 4 jaar, 3 jaar en 1,5 jaar. En een paar dagen later, terwijl de duisternis viel, groeven een paar mannen uit het dorp de lichamen van de Ulma's op en begroeven ze in kisten. En een van de aanwezigen daar, een van de Polen, herinnerde zich het volgende. Toen ik het lichaam van Victoria Ulma in de kist legde, zag ik dat ze zwanger was. En ik baseer mijn verklaring op het feit dat het hoofd en de borst van een ongeboren kind zichtbaar waren. En in 1945 werden hun lichamen bijgezet op het parochiekerkhof. Een bijzonder zwaar verhaal, martelaar van deze tijd, die dus op zondag 10 september zijn zalig verklaard in Polen. En zoals reeds gezegd, beste luisteraars, indien u graag meer hoort over dit bijzonder gezin, aarzel dan zeker niet om via onze website te luisteren naar een aflevering van De Rots in de Branding over de familie Ulma. De aflevering werd uitgezonden op 17 augustus. U gaat het makkelijk kunnen terugvinden bij radiomaria.be bij het programma De Rots in de Branding.
Kiedy smutek w duszy twej, kiedy nie wiesz dokąd pójść, spójrz na krzyż Chrystusa i pomyśl, że to wszystko dla ciebie, dla ciebie. Walczysz już, chcesz poddać się, a Chrystus z krzyża swego mówi ci, to wszystko dla ciebie, dla ciebie. Nie poddawaj się, tak mówi tobie dziś Pan, On na drodze swej. Że upadki miał, nie poddawaj się. Tak mówi tobie dziś Pan, On na drodze swej. Także upadki miał, powstań już dziś. Wszystko dla ciebie, dla ciebie. Kolejny raz już nie masz sił. Walczysz już, chcesz poddać się. A Chrystus z krzyża swego mówi ci, to wszystko dla ciebie. Dla ciebie nie poddawaj się, tak mówi tobie dziś Pan, On na drodze swej, także upadki miał, nie poddawaj się, tak mówi tobie dziś Pan, On na drodze swej, także upadki miał. Powstań już dziś. Powstań już dziś. Powstań już dziś. Powstań już dziś.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. Vandaag gedenken we de naam van Maria. En zoals Prinses Carlo gisteren zei, in elke dag telt, het is een beetje een feest voor Radio Maria, omdat we de naam van Maria dragen. Vergeet uw radio zeker niet in uw gebeden en met uw gift. En graag wil ik een kort gebed bidden tot onze hemelse moeder. Onder uw bescherming vluchten wij, heilige moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren. O glorierijke en gezegende maagd. En dan sluiten we deze aflevering af, beste luisteraars, met een Bijbelvers voor de dag, die ik nu zal trekken uit ons mandje met Bijbelversen. Kom, o Heilige Geest. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Het is uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 12. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. En mogen deze vers, beste luisteraars uit de Heilige Schrift, ons inspireren deze dag.